Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Belasting gaat natuurlijk iedereen aan. De toeslagen gaat 5 miljoen huishoudens aan. Als je dit echt helemaal gaat verbouwen, dan tref je iedereen in de portemonnee. Mm-hmm. En daarom is ook wel een beetje de les van, je hebt echt een aantal miljarden euro's nodig om alle plooien weer glad te strijken. Nou, dat lijkt me een hell of a job.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Welkom allemaal. Martin, jij bent aan een prachtige serie begonnen. Om eens even alle hoofdpijndossiers door te nemen rondom de nieuwe kabinetsformatie.
Maar ja, we waren eerder geïnteresseerd in de inhoud dan de politici zelf.
Maar ja, wat ik wilde net zeggen, er kwam heel wat hoofdpijn bij de afgelopen weken natuurlijk. En die hoofdpijn was meer op het persoonlijke vlak. En dan vooral voor premier Rutte. Toch proberen we met deze serie ook een beetje te helpen. Hij of andere mensen die aan het formeren zijn. Wat ligt er nou vooral economisch aan zwaartepunten op hun pad?
Ja, nou, één geheugensteuntje voor de premier in ieder geval. Het zijn precies 4 thema's die het afgelopen jaar ook al op zijn bordje lagen. Mm-hmm. Dus er is heel veel achterstallig onderhoud.
Je zegt heel bewust volgens mij geheugensteuntje qua geheugen. Ja, nou ja, daar zijn alle dingen over gezegd. Behalve dat, volgens mij moeten we het daar nog wel even over hebben voordat we over deze serie gaan beginnen. We gaan het vandaag over de belasting hebben. Belastingstelsel, een van de belangrijkste dossiers, lijkt mij, die er gaan spelen. Maar die formatie zelf, want er moet ook wel wat gemopper zijn vanuit ondernemers. Van luister jongens, we zitten midden in een crisis. Ja. En wat zijn jullie allemaal aan het doen in Den Haag?
Nou, ze roeren zich nog niet in de publiciteit. Omdat ik merk in de contacten die ik heb met de ondernemersorganisaties, dat ze ook wel even aankijken van hoe loopt het nou precies. Want ze begrijpen natuurlijk ook wel, als ze meteen een grote kop in de Telegraaf hebben, dat kan ook wel eens tegen hun werken. Maar ik hoor en merk wel degelijk dat er grote zorgen zijn bij aan die kant, bij het bedrijfsleven en misschien ook wel bij de vakbonden. Maar het gaat nu met het herstelplan voor de economie in eerste instantie heel erg om de ondernemers. Over hoe dat nu verder moet. Want ja, door het ingewikkelde formatieproces, ja, ligt er, nou ja, formeel gaan de overleggen wel door, maar het ligt de facto ligt op zijn gat. Zo heb ik het wel inmiddels wel begrepen. Heel concreet betekent bijvoorbeeld dat 2 weken geleden ging ineens het overleg met de voorzitters van de werkgevers en de vakbonden niet eens door. Want een van de belangrijkste ministers, Wouter Koolmees, was ineens verkenner geworden.
Dat ging over die steunpakketten.
Dan maar dat het overleg gaat over steunpakketten en over herstelplan. Mark Rutte heeft dan in onze krant natuurlijk gezegd, vlak voor de verkiezingen, dat herstelplan, dat moet echt fase 1 van de formatie zijn. Hij zei dat op een moment dat er ook al wel over het herstelplan al uitgebreid gesproken werd. Dus iedere week, sinds het begin van de coronacrisis, komen de economieministers en de voorzitters van werkgevers en vakbonden bij elkaar. En de afgelopen jaar ging het vooral over steun. Maar nu gaat het in toenemende mate ook over hoe moet het nu verder na de coronacrisis. Mm-hmm. En ik denk dat Rutte terecht zei, ja, dat is ook een formatiethema. Want daar liggen een paar beslissingen te wachten die dermate groot zijn dat je die niet zomaar over kan laten aan een dimensionair kabinet. Dus ik vermoed van niet. Ja, of bedoel, daar heb je op zijn minst groen licht voor nodig van de nieuwe coalitiepartijen. Ja. Omdat het ook een financiële claim zal leggen op het regeerakkoord. Mm-hmm. En daar zijn nu grote zorgen over. Want ja, Herman Tjenk Willink heeft 3 weken nodig om iedereen te doen vergeten wat Rutte niet had onthouden. En oftewel, ze zijn heel erg met het vertrouwen bezig, met de procedures en hoe nu verder. Dat betekent waarschijnlijk dus dat de inhoud van de formatie nog even op zich laat wachten. En dat het ook nog lang duurt, even gaat duren voordat duidelijk is welke 4 partijen nu uiteindelijk met elkaar gaan proberen een coalitie te vormen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk wel de hoop dat je in een soort voorfase van een formatie zo'n herstelplan alvast zou kunnen aftikken. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je er vertrouwen in hebt dat je ook de partijen die dat dan zouden doen ook met elkaar verder zouden gaan in informatie. En ja, daar zijn we nu nog lang niet. Ja,
hoor je ook verhalen van ondernemers die zich een beetje, die hebben misschien VVD gestemd, hè? dat ze zich een beetje zorgen maken van nou, die rol van de VVD die wordt misschien wel wat anders. Ze moeten misschien wel wat meer water bij de wijn doen om tot een coalitie alsnog te komen. En dan komen mijn ondernemersbelangen misschien wel wat in gevaar.
Nou, dat heb ik eerder gezegd nog niet zo heel erg gehoord. Omdat ik ook wel, dat zou wel kunnen spelen hoor, bij individuele ondernemers. Dat zou op zichzelf best wel kunnen. Maar ik denk dat heel veel ondernemers relatief goed bediend zijn geweest door de huidige ministers. En dan gaat het toch om minister Wouter Koolmees van D66. Bas van het Woud, opvolger van Erik Wiebes van VVD. En Wopke Hoekstra, CDA. Dus in die zin is de royale steun die er is geweest het afgelopen jaar, heeft niet echt een partijkleur meegekregen. Dus ik denk niet dat de VVD per se de belangrijkste factor is in hoe het nu verder moet met het herstel. Maar vooral de stabiliteit van de politiek. Dus ik denk dat daar nu op dit moment primair de zorg ligt. Allicht dat in een latere fase daar misschien wel zorgen over zijn. Nou, daar gaan we in deze serie ook over hebben. Bijvoorbeeld klimaat, waar D66 vergaande plannen en ambities heeft voor allerlei klimaatheffingen, belastingen, weet ik wat allemaal. Ja, ik kan me voorstellen dat daar niet alle ondernemers even enthousiast van worden. Maar als het specifiek gaat over het herstelplan, is mijn indruk tot nu toe dat partijkleur niet zo heel gek veel nog toe doet.
Oké. Die serie, hè? Daar gaan we het over hebben. Want daar hebben we ook uitgebreid natuurlijk de tijd voor. Je hebt hem al afgetrapt in de krant. Toen hebben we hem even een weekje on hold gezet, zeggen we erbij. Omdat we toen dachten van nou, wat gaat er? Waar gaat het?
We zien of het formatieproces wel doorgaat. We hebben gespeculeerd over nieuwe verkiezingen. En dan voelt het toch een beetje raar om ijzerheilig door te gaan. Met heel zwaar inhoudelijke verhalen over formatiethema's. Nou goed, het is een teken van vertrouwen van onze kant. Dat we gewoon nu de serie gaan weer oppakken. En aanstaande zaterdag dit weekend dus verder gaan met deel 2. En nu in de podcast blikken we terug op deel 1 over het belastingstelsel.
Ja, wat we even gewoon bij het begin beginnen. Wat, je hebt daar veel research voor gedaan. We hebben veel het gehad al over het hele, over de belastingstelsel en wat er veranderd moet worden. Wat is je nou het meest opgevallen nu je het allemaal weer zo op een rij probeert te zetten?
Nou, dat mijn printer overuren heeft gedraaid. Of eigenlijk de print hier op de redactie. Want daar kan mijn thuisprintertje allemaal niet aan. Want er is op het terrein van de belastingen is er de afgelopen jaren al zo gruwelijk veel geadviseerd en geproduceerd aan rapporten. Ja, ik kan niet zeggen dat ik alles helemaal heb gelezen. Maar ik vond het toch wel waardevol om in ieder geval die verschillende adviezen en rapporten over de tijd gewoon in ieder geval diagonaal door te nemen. Om een beetje te zien hoe de ontwikkeling in de loop van de jaren was in die adviezen. Dus ik heb inderdaad op een gegeven moment flink wat zitten printen. En ik wilde toch, op een gegeven moment is het te veel om van het scherm te lezen. Dus even heel praktisch. Maar dus met een plastic tas met een enorm pak papier heen en weer pendelen tussen mijn thuiswerkplek en de redactiewerkplek om dat verhaal te maken. Dat is op het terrein van die belastingen. Dat speelde niet alleen bij het huidige kabinet en ook bij het komende kabinet. Maar dat speelde al veel langer. Al kabinetten achter elkaar wordt geconcludeerd. Ja, de belastingstelsel, daar moeten we iets mee. Maar of men kwam er politiek gezien niet uit. Bijvoorbeeld in de regering Rutte-Samson. VVD, PvdA kwam er inhoudelijk. Dachten ze van nou, dat wordt helemaal niks. Dat wordt een no-go. Ja, of men kwam er gewoon in de uitvoering niet uit. We zijn inmiddels op een punt beland. Dat de Belastingdienst qua uitvoering zo klem zit. Ja, dat de vraag is of het stelsel te hervormen is. Of die hervorming vervolgens ook uitvoerbaar is voor de Belastingdienst. Dus dat is ook een aspect. Mm-hmm. Dus je ziet wel, als je dan die stukken van jaar op jaar, over de jaren bij elkaar doorneemt, en ik heb mensen er ook over gesproken, zie je dat de urgentie steeds groter wordt, de problematiek wordt ook steeds groter en de moedeloosheid rondom dit onderwerp ook wel steeds groter. Mm-hmm. Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk geculmineerd in die kinderopvangtoeslag, dat schandaal. Ja. En toen was ik ook wel heel duidelijk van, als we met het belastingstelsel niet per se iets doen, dan moeten we op zijn minst iets met de toeslagen gaan doen. Dat is natuurlijk wel. Dus in die zin zie je dat ook in de loop van de jaren ook de nadruk ook wel een andere werd.
Ja, hebben we het zo ook nog over, hè? Waar die kansen dan precies liggen, hoe dat veranderd moet worden. Later eventjes, ik wil niet zeggen vrolijk beginnen. Willem Vermeend word ik altijd vrolijk van, maar die is volgens mij vrij negatief over hoe dit allemaal moet, de verandering.
Bij somber,
We hebben hem te gast gehad onlangs in onze podcast. De oud staatssecretaris van Financiën, moet ik zeggen, die toen bezig was met de verandering van het vorige belastingstelsel, zo te zeggen. Hier komt-ie.
Je moet stoppen in Nederland met de ingewikkelde belastingwetgeving. Dat gaat allemaal niet lukken. Ook die afschaffing wat ze gaan doen op het ogenblik. Van we gaan alles afschaffen en we gaan allemaal toeslagen afschaffen. Dat is allemaal heilloos weg, wordt dat. Heilloos.
Ja?
Daar kom je, ben je 6, 7, 8 jaar mee bezig. Ik ben zelf aan het werk geweest in mijn tijd, samen met Salm. Voor je een herziening door hebt, ben je 8, 9 jaar kwijt, joh.
Heb je nu ook helemaal geen geld voor, toch? Omdat het allemaal met je...
Nee. Heb je ook geen geld voor. Dus dat zijn allemaal, zeg maar, ideeën die niet doorgaan.
Allemaal ideeën die niet doorgaan. Ja. Nou, we kunnen onze borst nat maken. Want volgens mij wel allemaal zijn we mee over eens. Er moet wat veranderen, toch?
Ja. Nou, hij heeft zichzelf ook. Alleen, ja, hij zegt... Hij zei ook vrij redelijk provocerend. Ik ben misschien de laatste geweest die een belastingherziening heeft doorgevoerd. Dit was natuurlijk in de tijd van dat hij als staatssecretaris Financiën zat en Gerrit Salmers minister op Financiën. Het waren natuurlijk ook de paarse jaren. Het ging financieel-economisch het grootste deel van die tijd heel erg goed. Zit te denken, die belastingherziening is 2001 uiteindelijk. Toen kregen we wel de dotcom-bubbel die barstte. Maar goed, toen was het allemaal afgerond. Maar je kan je misschien nog herinneren in die paarse jaren dat Gerrit Salm ook... half grappend, half serieus zei van nou, het is allemaal zo makkelijk en het gaat allemaal zo goed. Ik zit iedere avond om 5 uur keurig achter de piepers. Mm-hmm. En dat ze als een soort van hobbyproject bij wijze van spreken, het is natuurlijk een beetje overdreven allemaal, dat vermeente Zalm te dachten van ja, we moeten toch wat te doen hebben. Want ja, we zitten hier een beetje op de winkel te passen, laten we maar het belastingstelsel gaan hervormen. Nou goed, zo is het natuurlijk niet echt helemaal gegaan, maar er was wel relatieve rust en ruimte om dat te doen. De economie ging goed, er was ook financiële armslag om alle koopkrachteffecten te repareren. Ja, en Vermeend heeft die ervaring, die kijkt nu naar hoe het er nu voor staat. En die ziet, en op zich, hij zegt natuurlijk wel terecht. Ja, de uitvoering is een groot probleem. De politieke tegenstellingen zijn een groot probleem. De financiële armslag om voor smeerolie te zorgen bij zo'n herziening is een probleem. Dus zijn inschattings, dat kunnen we allemaal wel willen. Maar echt een grootschalige hervorming gaat er niet komen.
Ligt nou niet eigenlijk buiten alle instrumenten, vooral het probleem niet bij de mensen die het moeten uitvoeren. Ik wil niet een soort ambtenarenbashing hier doen hoor, maar als je die hele affaire bekijkt en wat voor verhalen daar naar boven komen, dan zijn er, nou mijn ervaring is in ieder geval, die verhalen vooral van ambtenaren die echt eigenlijk totaal stuurloos zijn, zelf maar beslissingen nemen.
Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat ik dat helemaal deel, eerlijk gezegd. En ik denk ook eigenlijk dat de kinderopvangtoeslagaffaire is misschien wel een extra politieke aanleiding om hier iets aan te gaan doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk in die hele herziening en hervorming is het toch een bijzaak, gek genoeg. Ik denk dat het voor urgentie zorgt en voor momentum zorgt. Maar eigenlijk is het toeslagenstelsel aan zich al draait al uit op een grandioze mislukking. Kijk, die affaire ging natuurlijk heel erg over de fraudebestrijding en hoe daarin... Dat heel erg was doorgeslagen. Nou, dat was terug te herleiden tot een beperkt aantal politici en een aantal ambtenaren. Waarbij er veel naar elkaar gewezen werd. Mm. En daar misschien wel de letter van de wet werd uitgevoerd. Maar ik mag toch hopen de geest niet. Al was de geest van de wet ook lange tijd heel erg op fraudebestrijding en hard aanpakken. Mm. Dus ik denk dat die ambtenaren ook wel degelijk gevoed werden vanuit een politieke cultuur.
Ja. Dit is altijd dat verhaal dat je eerst die Bulgare fraude hebt gehad, dat het de controle te weinig was. En uiteindelijk werd die controle weer te streng.
Ja. Nou ja, en die toeslagaffaire, die begon misschien al een beetje voor die Bulgare fraude. Maar ik denk dat die Bulgare fraude natuurlijk een enorme impuls heeft gegeven aan het toch hard erop zitten. Ook omdat je natuurlijk ziet dat politici ook gewoon echt op dagelijkse basis keihard worden afgerekend door de publieke opinie en door de Tweede Kamer. Wat je natuurlijk wel ziet bij die toeslagenaffaire is dat het systeem ook fraudegevoelig is. Dat het ook relatief makkelijk is om daarmee te gaan sjoemelen. En dat heeft natuurlijk wel echt met de systematiek te maken. En dat legt wel ook mede bloot waarom het toeslagensysteem in de praktijk dus niet werkt. Namelijk dat je van tevoren zelf moet opgeven waar je denkt recht op te hebben. En dat het wordt naderhand met enorme vertraging wordt dat gecontroleerd, wat tot enorme naheffingen leidt in sommige gevallen. Nou, in het geval van de Bulgare fraude waren de vogels gevlogen en konden die naheffingen nooit meer plaatsvinden en was men weg. Maar inherent aan het systeem is, aan het toeslagensysteem is dat je van tevoren zelf opgeeft van ik denk hier en hier recht op te hebben, want ik denk dat dit en dit mijn belastbaar inkomen is en dat ik zo en zoveel kinderopvang ga gebruiken over zoveel euro per uur. En dan moet achteraf maar blijken of dat klopt. Het gaat uit van vertrouwen. En het gaat ervan uit dat de burger zelf in staat is om dat heel precies van tevoren in te schatten. Wat zeer de vraag is. Mm-hmm. En dan hoef je echt niet... Ook, dat heeft denk ik niet met opleidingsniveau te maken. Ook een hoger opgeleide. Ik heb die ervaring gewoon zelf. Kan het soms knap lastig hebben met het precieze in te schatten van wat gaat ons gezamenlijk belastbare inkomen worden het komend jaar. En hoe zorg ik ervoor dat ik naderhand met een vertraging van soms wel 2 jaar niet alsnog enorm moet bijbetalen. Nou, dat is best wel een heel gepuzzel. Dus dat is best wel heel moeilijk gemaakt. En wat je natuurlijk dan ziet, is dat vooral de lagere inkomens, die ook getroffen werden in die affaire, die worden natuurlijk het meest geconfronteerd met naar verhouding de grootste naheffingen. Want dan
omdat
blijkt
die het slechtst hebben ingeschat? Of?
Nou ja, nee, omdat die met een laag inkomen recht op hogere toeslagen. Zo simpel is het. Ja. Dus wat je natuurlijk ziet, en dat is uiteindelijk is nog... Dus de fraudebestrijding is één ding. Ik denk dat de herziening van het toeslagenstelsel veel meer op de systematiek in zou moeten gaan. Want wat de conclusie is van allerlei ambtelijke rapporten, al een paar jaar, is dat het systeem van toeslagen zou de financiële zekerheid van mensen moeten vergroten. Maar het leidt er de facto toe dat de financiële onzekerheid wordt vergroot. Omdat met name lagere inkomens die in verhouding vrij forse toeslagen kunnen krijgen op bijvoorbeeld kinderopvang. Je hebt ook nog huurtoeslag, zorgtoeslag. Als die met naheffingen te maken hebben, hebben ze in verhouding tot met grote naheffingen te maken. In absolute aantal euro's, maar ook ten opzichte van hun inkomen. En daarom zie je dat bij die toeslagenaffaire natuurlijk mensen met een relatief bescheiden inkomen van die krankzinnige naheffingen krijgen. Bedoel, en de schulden op zijn gaan lopen van 30, 40, 50.000 euro. En dat je denkt, nou, mijn indruk is dat heel veel mensen denken van, nou, dat zal wel iets niet helemaal een haak zijn. Want dat zijn van die rare grote bedragen. Maar dat is het systeem wat we hebben gebouwd in Nederland. Want, dus het zijn hele normale bedragen. Want we gaan ervan uit dat iedereen een marktconforme prijs aan de kinderopvanginstelling betaalt. Dat je dan van de fiscus vervolgens een compensatie krijgt. En als je inkomen laag is en je werkt wel bijna voltijds, en je kinderen gaan bijvoorbeeld 4 dagen naar de opvang, ja, dan kan je echt hele grote bedragen, naar honderden euro's makkelijk aan toeslag krijgen per maand. Nou, dat tikt enorm aan als je over een langere periode daarvoor moet terugbetalen.
Maar je zegt, dat is het systeem wat we in Nederland hebben opgebouwd. Als je dan vergelijkt met andere landen, doen die dat op een hele andere manier?
Nou ja, je hebt ook wel landen waar de kinderopvang bijvoorbeeld een basisvoorziening is, een publieke voorziening. Je ziet dus de politieke discussie ook een beetje die kant op gaan. En ook vanuit die ambtelijke rapporten wordt ook dat als optie opgegeven. Dat is dus helemaal geen hele rare gedachte. Want dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Dat is voor de uitvoering natuurlijk veel simpeler. Maar goed, het gaat ook wel best wel weer ver. Want dan betaalt heel Nederland natuurlijk mee op die manier aan kinderopvang.
Ja, overigens via de toeslagen. Die geen kinderen hebben. Ja.
Toeslagen betaalt natuurlijk ook, ook heel Nederland aan mee. Dus met je net hoe je dat financieel organiseert. De ervaring in België, nou dat weet jij ook, is toch ook wel weer een hele andere. Daar zit ook flinke subsidie in die kinderopvanginstellingen. En dan betaal je vervolgens een eigen bijdrage naar rato van je inkomen.
Ik vond dat het spot goedkoop daar. Dat weet ik nog wel.
Krankzinnig goedkoop. Ja, ik weet nog wel dat de directrice van die kinderopvang waarbij toen kwamen zich verontschuldigd dat we zo'n forse eigen bijdrage moesten betalen. We zaten de hoogste eigen bijdrage, wat gewoon met een goed inkomen heel normaal is. Ik geloof dat het 25 euro per dag was of zoiets. Ja. Dan, het was uiteindelijk, ik heb toen voorgerekend van wat ik in Nederland zou zijn kwijt geweest. Die vrouw viel van de stoel. Ja. Maar dat betekent dus wel dat er heel veel subsidie van de overheid naar die instellingen toe gaan.
En
dat
luisteraars zal even, wij waren correspondent in België. Ja. Anders denken ze, wat is dit voor een raar uitstapje misschien?
Ja,
wat
precies. Ik reed niet iedere dag van mijn lol op en hier naar Brussel om mijn kinderen te stallen. En dan vervolgens in Nederland te werken. Nee, we woonden daar. Dus het was... Het was normaal, zeg maar. Ja. Maar, dan heb je natuurlijk wel weer dat de overheid natuurlijk zwaar die instellingen gaat zitten subsidiëren. Dat brengt ook weer allerlei nadelen met zich mee. En op een gegeven moment is ervoor gekozen, onder een van de eerste kabinetten Balkenende, Joop Wijn heeft het ingevoerd, om te zeggen, oké, maar we willen dat de huren en de zorg en de kinderopvang, dat daar iets van marktwerking is, in meer of mindere mate. En dat je dus een marktconforme prijs betaalt en de overheid via de toeslagen compenseert voor mensen die het anders niet kunnen betalen. Ja. Ja, dat systeem is te precies afgesteld, is te zeer op je exacte inkomen in dat jaar, in die maand, exacte gebruik van de kinderopvang. Ja, dat zou je toch grofmaziger moeten maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, dat je van tevoren moet je opgeven van wat je inkomen op dat moment is. En dan heb je recht op zoveel compensatie. En dat is het dan. Geen naheffingen. En als je inkomen wijzigt, dan moet je dat opgeven. Dus je moet toch... denk naar een simpele systematiek toe. Dat ook wat minder precies is misschien. Maar dit is gewoon onwerkbaar. Er zijn miljoenen toeslagen worden er uitgekeerd. Maar er is ook echt miljoenen navorderingen en terugbetalingen. Ja. Dat gaat echt om hele grote aantallen van kleine en grote bijstellingen. Dus dat werkt ik zo sowieso niet.
Is nou dat hele idee, hè, van er zitten allemaal veel uitvoeringsradertjes in ons systeem, om zo te zeggen. Ja. Legt dat ook uit waarom die mensen nog zo mondjesmaat terugbetaald zijn?
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat daar ook ambtenaren zich over moeten buigen. Van joh, we moeten ook op een gegeven moment weer die mensen een vergoeding betalen. Ja. En die moeten op een rekening komen, want
nee,
dat hadden we beloofd.
Ja, nee, ja, oh ja, dat nee, zeker. Ja. Het is ook allemaal, dat met die hele compensatie is dat ook best wel ingewikkeld. Tegelijkertijd denk je, als je op een gegeven moment gezegd nou, we geven iedereen een vast bedrag. En we gaan daarna kijken welke mensen nog recht hebben op meer. Dan snap ik eerlijk gezegd niet waarom dat dan zo ingewikkeld was. Mm-hmm. Dat heeft ook maanden moeten duren. Maar als je het inderdaad precies volgens de regels wil doen. En dan is dat inderdaad heel ingewikkeld. Dat is dan wel een voorbeeld van hoe die uitvoering zo ingewikkeld is geworden. En dat heb je dus bij de toeslagen, maar ook bij het belastingstelsel. Kijk, en de discussie begon ermee met het belastingstelsel aan zich. Je ziet de eerste adviesrapporten gaan dan ook echt over het belastingstelsel. Dat al te ingewikkeld is geworden. Niet zozeer alleen in de uitvoering, maar ook voor mensen om het te begrijpen. Maar dat is, bedoel, dat uiteindelijk is dat de basis. We hebben nu al heel veel over uitvoering. Maar de basis is van, A, begrijpen wij als burgers ons belastingstelsel? Mm-hmm. Kunnen we ervan op aan dat als wij zeggen van, nou, we maken promotie of we gaan meer uren werken. Dat we ook zicht hebben op wat houden we eraan over. Nou, dat is in heel veel gevallen heel moeilijk uit te rekenen. Door op elkaar ingrijpen van de belasting en de toeslagen is het echt moeilijk om voor jezelf te berekenen wat het voor je netto inkomen betekent als je bijvoorbeeld een halve dag in de week meer zou gaan werken of een hele dag. Of als je vanuit een uitkering zou gaan werken. De andere vraag is nog van, en als je dat dan weet en je komt erachter, misschien kan er dan überhaupt wat mee op. Mm. Nou, dan blijkt dus dat er gevallen zijn bij bepaalde inkomensgroepen dat als je meer gaat werken, dat je er per saldo bijna geen reet mee opschiet. Omdat er allerlei inkomensafhankelijke heffingskortingen en die toeslagen, dat werkt allemaal zo op elkaar in dat je netto er niks mee opschiet. Dus dat is eigenlijk een heel inhoudelijke kritiek die heel veel fiscalisten op het stelsel hebben. Dat het niet alleen ingewikkeld is, maar inmiddels ook zo is afgesteld dat werken gewoon onvoldoende loont. Mm-hmm. En dat zou eigenlijk, dat was in de basis de kritiek op het belastingstelsel. Zoveel jaren na de herziening van Vermeend en Zalm, dat het zo'n kerstboom was geworden, waarbij niemand meer weet hoe alle verschillende onderdelen op elkaar inwerken. En als aan het einduitkomst is dat werken onvoldoende loont, dan heeft het gewoon economische schade tot gevolg. Dan bevordert het niet de productiviteit van de economie. Dus er zijn ook gewoon berekeningen wel gemaakt. Ja. Ik zou ze niet kunnen narekenen, maar die berekeningen zijn er wel degelijk. Van, ja, wat het gewoon economisch zou opleveren. Ik heb niet helemaal de getallenapparaat, maar bedoel, je kan uitrekenen hoeveel miljard euro het oplevert om de belastingstelsel eenvoudiger te maken, omdat het gewoon werken lonender maakt.
Ja, hebben wij, ik weet dat Willem Vermeend een trouw luisteraar is van deze podcast, hebben wij wel genoeg aan hem gevraagd van Willem, je hebt eigenlijk die herziening niet goed genoeg doorgevoerd, want er zijn nog veel te veel de verkeerde haken.
Nou, dan weet ik het antwoord nu al. Dan gaat hij zeggen dat het allemaal na zijn tijd is gebeurd. Mm-hmm. Dus, en misschien is het ook wel waar. Want het is ook niet heel raar dat je om de zoveel jaar weer even het kapmensen erheen moet halen. Ik denk dat hij met Zalm voor echt voor gezorgd heeft dat het echt wel herzien is. Tegelijkertijd was Willem Vermeend ook, ging ook als een loodgieter altijd te werken. Het was een Willem met de waterpomptang, die had het genoemd. Dus hij was ook een meester in om allerlei regelingen te maken. Hij zou natuurlijk zeggen, ja, maar dat waren allemaal eenvoudige regelingen. Kijk, wat je natuurlijk ziet is dat het belastingstelsel is een opeenhoping van hoe de politiek werkt. En dat is denk ik misschien in de loop van de jaren alleen maar erger en erger geworden. Waarbij bij formaties of bij begrotingsonderhandelingen op een gegeven moment ook eigen doelgroepen en achterbannen moeten worden bediend. Mm-hmm. Dus dan wordt er uitzondering zus gemaakt. Dan wordt koopkracht zo gerepareerd. En dat is wat je natuurlijk gewoon ziet. En dan op een gegeven moment moet daar een keer weer het kapmes in. En misschien is dat nu al nog steeds erger geworden. Dat was in ieder geval de analyse die ik een beetje terugkreeg. Ook voor het verhaal. Door die misschien ook weer meer verdeeld geraakte politiek. Of door grotere coalities. Door dan weer over links, dan weer over rechts. Is het veel in de loop van een beperkt aantal jaren veel meer zo geweest dat allerlei wensen moesten worden gehonoreerd. Ja, dat gaat altijd weer via de belastingen, want het klinkt allemaal heel abstract, het belastingstelsel. Maar dat is ook gewoon de manier. Dat zijn de knoppen waaraan Kamerleden en ministers kunnen draaien om het iedereen naar het zin te maken. Nee,
dat maakt het ook zo beeldend met die waterpomptang natuurlijk.
Zeker.
Een omleidingje leggen en toch weer dat bochtje.
We hadden natuurlijk met Willem Vermeend ook over hoe je natuurlijk de rekenmodellen van planbureaus ook aan tweaken, dat je de gewenste uitkomsten hebt. Ja, hoe doe je dat? Dat doe je door bijvoorbeeld, nu politieke partijen in hun programma's. We hebben nu twee belastingschijven. Dat is al een enorme vereenvoudiging van de vier die we oorspronkelijk hadden. Je ziet sommige partijen die komen ineens weer met vijf schijven aan. Mm-hmm. Ik bedoel, dat legt de Vermeend natuurlijk ook wel uit toen. Ja, maar dat is ook te kijken ervoor te zorgen. Je gaat fine-tunen, je maakt het ingewikkelder, je gaat millimeterwerk toepassen, zodat er gewenste koopkrachtplaatjes eruit komen. Ja. En dat proces is ook erger en erger geworden. Ja, dat leidt op een gegeven moment tot een systeem wat zo ingewikkeld is geworden. En dan nu met de uitvoeringsproblematiek er nou bovenop als einduitkomst. Dus je begint ermee, dit stimuleert werken onvoldoende. Het is voor de burger onbegrijpelijk. En we zijn nu op een punt beland. Het is gewoon op een gegeven moment niet eens meer uit te voeren. Mm-hmm. En we zien wel het is zo ingewikkeld geworden. Dat we ook niet meer, we kunnen niet meer vooruit, we kunnen ook niet meer achteruit. Je kan het ook bijna niet meer versimpelen.
Het kapmes kan je niet meer gebruiken.
Nee.
Het
is, en dat is ook wel heel kwalijk. En daarom ben ik ook heel benieuwd. Het vorige kabinet wilde hier natuurlijk ook al iets mee. Het huidige kabinet, dus wat nu demissionair is. Uiteindelijk kwamen die niet heel veel verder dan het aantal schijven in de belastingstelsel te verlagen. Nou, dat is dan wordt het iets overzichtelijker van. Maar dat is echt een herziening en hervorming is het niet.
Mm-hmm.
Dus een komend kabinet zal hier wel iets mee moeten. En als je en de belastingstelsel en het hele toeslagenstelsel zou willen verbeteren, vereenvoudigen, verbouwen, is echt een hels kawaii. Dus ik ben en in die zin begrijp ik het pessimisme van vermeend heel goed. Ja, het is de vraag of dat wel reëel is, dat lukt.
Ja.
Hij gaat er trouwens vanuit, het kost 6-7 jaar tijd om dat te doen. Dat is ook wel inclusief alle adviezen. Nou, die adviezen die liggen nou zo lang van het wel hoor. Ik bedoel, die hebben we wel.
Dus zou het in een jaartje of 5?
Dat zou in deze kabinetsperiode. Ja, het enige wat ik nog een beetje mis, is wat je natuurlijk, je hebt al de adviezen op een rij. Dat is heel normaal. Dan heb je een adviescommissie zus, adviescommissie zo. En daar ontstaat meestal langzamerhand ook een soort politieke consensus.
Mm-hmm.
En die consensus zie ik nog niet zo. Ik zie het bij de toeslagen zeker al niet. Wel dat het niet meer werkt en dat we er eigenlijk op vanaf moeten of dat het simpeler moet. Maar de oplossingen, dat zag je in programma's, die zijn heel uiteenlopend. Ja. Met als ene kant de D66 die echt in een programma vergaand het hele systeem verbouwt. Echt toeslag helemaal afschaft, kinderopvang gratis maakt. En de financiële compensatie doet in niet meer in de vorm van toeslagen, maar in de vorm van heffingskortingen. Dus helemaal in het belastingstelsel zelf. Dus het hele toeslagencircus is dan weg. Ja, je moet er wel iets anders voor in de plaats doen. Je moet altijd met iets komen. Dat is de ene kant. En de andere kant de VVD. Dan heb je wel de twee partijen die vermoedelijk dan toch wel het motorblok gaan vormen. Die niet veel verder komt dan te zeggen dat het toeslagensysteem niet meer werkt.
Mm-hmm.
Maar, en dat er nagedacht moet worden, zoiets staat in het verkiezingsprogramma. Ja, we moeten toch nagaan denken over een oplossing. Ja, weet je, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat in een formatieproces die oplossing ineens wordt gevonden. Dus dan heb je toch het risico dat ze toch weer gaan zeggen, nou, dan moet eens op gestudeerd worden of een advies. Mm-hmm. En dan wordt het weer doorgeschoven.
Laten we toch even een kleine poging. Een beeldje even in. Je bent Ollongren van deze. Ja. Dat is niet zo, maar je hebt hier je papiertje bij me. En dan zet je je plusjes en je minnetjes op.
Functie
van,
elders.
Nou, functie elders voor de belastingdirecteur misschien. Nee hoor, dat is gekkigheid. Maar even van waar zie je dan wel iets waar we een plusje kunnen zetten. Waar ze elkaar eventueel wel kunnen vinden. Of...
Ja. Nou ja, kijk. Ik denk dat bij de gratis kinderopvang. Dat zullen ze elkaar niet zo snel kunnen vinden. Maar dat is ook een soort einduitkomst. Daar hoef je niet te beginnen. Je moet ermee beginnen, denk ik, om te zeggen, de toeslagen, dat werkt op deze manier niet. Te veel mensen zijn afhankelijk van een toeslag. Dat is sowieso al helemaal doorgeslagen. Was het 5 op de 8 huishoudens heeft een toeslag. 1 of meerdere toeslagen, dus dat is echt krankzinnig veel. Ja. Dus alle mensen die zeggen, nou, toeslagen, dat gaat niet over mij. Ja, meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een toeslag. Dus daar kan je mee beginnen. En ik denk dat je er niet aan ontkomt om op een manier via een soort
grote... Toeslag is niet een kinderbijslag of zo bedoel je dan?
Nee, dat is niet. De toeslag is een huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
Mm-hmm.
En de kinderbijslag, dat is echt iets anders. De kinderbijslag, dat krijgt iedereen die minderjarige kinderen heeft. Maar dat is echt iets anders. Dat is een heel simpel systeem trouwens. Maar goed, zo kan het ook.
Zoveel kinderen en zoveel krijg je betaald per kwartaal.
Precies, ja. En dan zou je er inderdaad naartoe moeten kunnen. En dat doet een D66 op basis van ambtelijk advies. Om te zeggen, nou, dan krijg je geen toeslag meer. Maar dan krijg je een soort heffingskorting. Het lijkt wel een beetje op elkaar. Maar in ieder geval, die heffingskorting is een soort negatieve belasting. Je krijgt dus, nu bestaan ook alle heffingskortingen. Die bestaan allemaal al. Dus dat is dan in ieder geval geen nieuw instrument. Dus dat kan je gewoon in de bestaande instrumenten meenemen. En dat betekent dat is het bedrag dat je van je belastingen af mag trekken. Dus als je belastingaangifte doet, moet je zoveel inkomstenbelasting betalen. En die heffingskorting trek je er eerst van af.
Mm-hmm.
Het bijzondere aan deze heffingskorting is dat mensen met een heel laag inkomen, die dus heel weinig belasting betalen, die gaan die heffingskorting uitgekeerd krijgen. Je ontkomt er niet aan dat je de Belastingdienst of een instantie geld laat uitkeren aan de laagste inkomens. Daar ontkom je niet aan. Want als je dat niet zou doen, zouden de laagste inkomens, die kunnen het niet verrekenen met hun belasting. Want ze betalen te weinig belasting om die compensatie te verrekenen. En dan moet je gewoon naar een paar heel simpele criteria toe. In plaats van het hele ingewikkelde van nu. Gewoon, ja, je moet kijken, wat is je inkomen? Wat is het aantal kinderen dat je hebt? Ben je samenwoont of alleenstaand? Nou, dan hoort deze bedragen bij.
Mm-hmm.
Ja, en in D66 gaat zelfs zo ver dat je dat bedrag ook krijgt als je geen kinderopvang gebruikt zelfs. Nou, dat is wel weer een principiële keuze. Moet je dat dan willen? Dan maak je het wel super simpel. Dus je hebt gewoon recht op die korting. En daar kan je in principe gewoon al die dingen van betalen. En of je het gebruikt of niet, dat is aan jou. Mm. Dat gaat ook wel heel ver. Maar zo'n soort systematiek moet je dan naartoe. En dan heb je dus niet meer dat aparte circus. Het is onderdeel van de hele belastinggebeuren geworden. En je brengt het terug tot een paar hele simpele criteria. En als op een gegeven moment duidelijk is van dit is het recht wat je hebt. Dan is dat het recht wat je hebt. Dat verreken je gewoon met je aangifte. Dat je krijgt niet een aparte verrekening zoals nu 1-2 jaar later. In die richting moet je met je gaan denken. In het belastingstelsel zelf is het kwestie van natuurlijk naar alle aftrekposten kijken en alle andere heffingskortingen die al bestaan, om te kijken of je dingen kan samenvoegen, dingen eenvoudiger kan maken. Ja, dat is ook een beetje uit te ruilen in zo'n formatie, denk ik.
Ik zit te denken, je krijgt natuurlijk ook waarschijnlijk een nieuw kabinet. Laat ik het zo zeggen, de tegenmacht vanuit de Tweede Kamer. Ja. Want als ik nu hoor in de verkenningen, we willen vooral zorgen dat er ook dit soort plannen dan voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. En dat ze er ook echt iets over te zeggen hebben. Krijg je dan niet helemaal dat het een soort monster wordt? Want iedereen om zich blijft nu waarschijnlijk toch in de Kamer. Want ik denk niet dat hij in het kabinet meer stapt na al het uitgelekte dossier.
Nou, daarom vind ik wel een terecht punt. Daarom, ik begrijp heel erg de wens om een dun regeerakkoord met veel ruimte voor dualisme.
Mm-hmm.
Dat begrijp ik. Het lijkt erop dat Cenk Willink die kant op gaat. Hij roept natuurlijk al een eeuwigheid. Maar nou, hij krijgt nu weer een kans om dat misschien ook voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. In de praktijk lukt het nooit. Ja, waarom? Omdat je natuurlijk met grotere coalities, of met twee partijen, zoals PvdA en VVD, onder het vorige kabinet Rutte. Omdat je begint ook een soort verzeker van je zaak wil zijn. Als je er in een formatie, het voordeel is de formatie wordt korter, maar het nadeel is dat je het gesodemiet en een zaks krijgt. Mm. Nou, wie wil dat dan? Dan staat die coalitie steeds onder hoogspanning. Dus ik ben heel benieuwd of dat in de praktijk wel gaat werken. Maar als je kijkt naar zo'n dossier als belastingen, of een paar andere thema's waar we de komende week over gaan hebben. Ja, die zijn zo ingewikkeld. Kan je dat wel helemaal overlaten aan de discussie van dat moment?
Mm-hmm.
Ik kan me ook voorstellen dat je eigenlijk wel in grote lijnen dat wel vast in kaart wil brengen.
Zeker met deze gevoeligheid. Want hier is uiteindelijk een kabinet overgevallen, toch?
Het is heel gevoelig. Het is ingewikkeld. Maar het is niet automatisch een succesvol recept, denk ik, voor zo'n klein regeerakkoord. Terwijl ik de wens heel goed begrijp om allerlei andere redenen. En ik snap ook wel, waarschijnlijk het belastingstelsel. Je kan ook zeggen, als je dat allemaal in die paar weekjes doet, je doet het allemaal achter gesloten deuren. Met twee onderhandelaars per partij, dan zit je gewoon in korte tijd iets in elkaar te timmeren wat heel ingewikkeld is. Moet je dat wel aan die snelkookpan van de formatie overlaten?
Mm-hmm.
Die snelkookpan van de formatie wordt dus meestal ook een soort stoofpan. En dan gaat de snelheid een beetje vanaf. Die reden ook extra lang, omdat het best wel ingewikkeld is. Maar om echt heel ver te komen met bijvoorbeeld een arbeidsmarkt, waar we het ook nog over gaan hebben, of hele fundamentele keuzes over het klimaatakkoord, kom je er ook niet mee om te zeggen, we streven naar CO2-reductie van 49%. En we zoeken later wel uit in dualisme met de Tweede Kamer hoe we dat gaan doen.
Mm.
Ja, dat wordt wel een prachtig politiek theater. Dus ik begrijp de neiging om het helemaal af te timmeren, begrijp ik heel erg goed.
Ja.
En ik ben heel benieuwd of ze nu aan het ontkomen om dat nu een keer dan niet te doen. En welke spanningen dat dan straks allemaal gaat opleveren.
En wat denk je als je nu, we hebben nu vier thema's gepakt. Hè, omdat wij denken van dit is echt wel zijn de belangrijkste thema's. Maar als je die dan weer even op een rij zet. Hè, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, klimaat en deze. Het belastingstelsel. Wat gaat dan eigenlijk het meeste hoofdpijn opleveren?
Dat vind ik best wel ingewikkeld. Ik denk dat wonen, dat komen we later op. Daar is men wel redelijk over eens wat men wil. En daar is weer de vraag of het allemaal gaat lukken. Dat was een kleine teaser voor later. Klimaat liggen echt wel een hele fundamentele andere insteek. Alleen is daar wel weer. Er is al een klimaatakkoord waar ze op voort kunnen borduren. En met klimaat is in ieder geval een gezamenlijke wens voor CO2-reductie. En ook een gezamenlijke inzet in Europa geweest. Dus daar is het doel wel duidelijk, maar de middelen niet helemaal. Ik vind het moeilijk te wegen. Want en de arbeidsmarkt is ook weer. Daar is wel een soort van consensus ontstaan aan de hand van een adviesrapport. Waarbij ik dan maar zien van nou, iedereen is het dan heel erg eens met de commissie Borslap.
We noemen hem nog eens een keer, de commissie Borslap. Het is een ambtenaar, zeg ik erbij.
Het is een achternaam Borslap. Dus het is niet een stukje bij de slager, maar het is gewoon een achternaam van een ambtenaar. En een voormalig ambtenaar. En, maar ja, dan ontstaat wel een soort van consensus. Maar wat je dan precies wil, moet dan een beetje blijken. Mm-hmm. Ik denk dat technisch gezien, dat dit belastingstelsel misschien wel het ingewikkeldst is. Technisch, en hier komt er heel veel bij kijken. Als je dit echt zou willen, moet je heel veel gaan verbouwen. Je gaat met heel veel miljarden schuiven. Van heel veel mensen, ik zeg heel vaak heel veel nu. Want het gaat echt, belasting gaat natuurlijk iedereen aan. De toeslagen, dat zei ik al, gaat 5 miljoen huishoudens aan. Als je dit echt helemaal gaat verbouwen, dan tref je iedereen in de portemonnee. En daarom is ik wel een beetje de les van, je hebt echt een aantal miljarden euro's nodig om alle plooien weer glad te strijken. Nou, dat lijkt me een helve job. Dus van de 4 thema's, wonen, arbeidsmarkt, klimaat en belastingen/toeslagen, verwacht ik eigenlijk van deze belastingen toeslagen eigenlijk het minste dat daar echt fundamentele stappen worden gezet in de komende periode.
We mogen het in die formatie niet meer over poppetjes hebben, sinds alle...
Ja, wel in alle openheid.
Maar in alle openheid vraag ik je dan van, en wie zou zoiets een beetje goed kunnen aanpakken buiten omzicht?
Nou, ik denk dat Wout Koolmees dat heel goed kan. Mm-hmm.
Maar ja, dan word je staatssecretaris hè, eigenlijk als je dit gaat doen.
Ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Ja, dat is in die zin, ja.
Of moet je het gewoon een minister laten doen? Ik weet het niet.
Dat is wel gebruikelijk. Ik weet eerlijk gezegd niet wat een wet van binnenpers is. Maar meestal de minister doet natuurlijk de rijksbegroting. En de staatssecretaris doet dan fiscaliteit en financiën. Ja, dan zou ik het eigenlijk niet zo goed weten. Maar ik moet ineens aan Wouter Koolmees gaan denken. Mm-hmm. Maar die wordt natuurlijk minister eventueel van financiën. Maar
iemand van het CDA, omdat het CDA zich natuurlijk ook zo heeft ingezet om dit aan te pakken.
Ja. Ja.
Als ze meegaan.
Nou ja, daar word ik wel eens gesuggereerd om Pieter Omtzigt dat dan zelf te laten doen. Mm-hmm. En dat weet ik niet. Dat vind ik heel moeilijk. Mm. Ik vind Pieter Omtzigt, voor zover ik hem ken, ook echt een typisch Kamerlid. Ik bedoel dat vooral heel goed is een kritische vraag stellen. Een dossiervreter. Ja, het is ook wel handig op, als je dit wilt doen, is het wel handig dat je het ook allemaal begrijpt. En Wouter Koolmees is iemand die diep de techniek induikt. En tegelijkertijd politiek gevoel blijkt te hebben. Dat heeft hij met het pensioenakkoord wel laten zien. En ik denk zo'n Pieter Omtzigt is ook iemand die diep de dossiers induikt. Die wel gewoon weet waar het over gaat. Ja. Maar ik denk heel, heel eerlijk gezegd, we zitten nu een beetje over die namen te fantaseren. Dat wie het doet niet... niet per se het allerbelangrijkste is. Het is gewoon meer van, kom je de politiek gewoon uit? In de onderhandelingen. Dus technisch voorwerk is er nu al zoveel gedaan. Na allerlei adviescommissies zijn er ook heel veel ambtelijke commissies geweest. Er ligt een van de bouwstenen rapport van het ministerie van Financiën. Met allerlei opties over wat je fiscaal maar kan. Er liggen meerdere ambtelijke rapporten over het toeslagenstelsel. Nou, even uit mijn hoofd. Ik geloof dat er 26 varianten voor een nieuw toeslagenstelsel liggen. Er zijn een tal van opties liggen. Dus de hele menukaart is er al. Dus zo'n grote menukaart. Dus in een restaurant.
Ik weet niet meer wat ik moet kiezen.
Precies, moet ik nou 153 met nasi nemen of 182 met bami? Ik heb geen idee.
Minder keuzes.
Dus in die zin, de opties zijn er plenty. Ik denk dat het in die zin dus wat minder afhangt per se van... van de persoon. Dat is natuurlijk wel van belang dat iemand wel begrijpt dat het over gaat.
Mm-hmm. Ja. Ja, en toch ook nog wel een beetje de boer op kan om de partijen erachter te laten scharen.
Ja, maar dan hangt het inderdaad van af. Als je toch voor kiest om informatie hier vergaand knopen voor door te hakken, hangt het vooral van dat proces af. Nou, daar zit natuurlijk straks Wouter Koolmees bijvoorbeeld bij. Ja. En dan Bobke Hoekstra. En in de praktijk is het heel vaak zo dat naast de hoofd, dat ik zeg dat dan wel zo makkelijk. Wouter Koolmees zit er natuurlijk bij, dat weten ze nog helemaal niet. Maar in de praktijk is het vaak zo dat de hoofdonderhandelaar een financieel iemand meeneemt. Mm-hmm. Ik veronderstel even dat Wouter Koolmees is. Maar dat moet allemaal nog een beetje blijken. Nee, maar ben je bereid als in de formatie om zoveel overhoop te gaan gooien? Mm-hmm. Of zeg je toch van nou, we gaan eens nog verder studeren. Ja.
Hey, en die laatste vraag, de gewone burger, zeg 4-5 jaar verder. Ik wil mezelf geen gewone burger noemen. Of misschien juist wel, maar ik heb geen toeslagen in ieder geval. Maar ga ik er dan echt zelf ook wat van merken? Van Belastingaangifte wordt makkelijker. Of we kunnen opeens een foutje maken.
We begonnen natuurlijk over toeslagen. Voor de toeslagen. Iedereen die een toeslag krijgt, zat ik wel ervaring. Zeker bij een kinderopvangtoeslag. Die zo samenhangt ook met hoeveel kinderopvang je gebruikt. En je belastbaar inkomen. Maar ook met andere toeslagen trouwens. Ja, dan ga je natuurlijk als het goed is. Als dat grootschalig op de schop gaat. Ga je dat natuurlijk wel merken. Mm-hmm. Dat je niet meer die verrassing hebt. Anderhalf jaar na je belastingaangifte. Van oei, moet ik nou nabetalen. Een heel fors bedrag of niet. Mm-hmm. Dus dat ga je natuurlijk. Dat zou je moeten merken. Kijk, je belastingaangifte is in die zin natuurlijk niet heel super ingewikkeld meer. Omdat er heel veel van tevoren is ingevuld. En het is een soort invuloefening. De ingewikkeldheid zit hem dus niet zozeer daarin. Die zit er meer in. In hoeverre ben je zelf in staat op voorhand in te schatten wat de effecten gaan zijn van als er iets verandert in mijn leven. Mm-hmm. Nou, we hebben hier natuurlijk zo'n koopkrachtdag gehad. Hè? Wat is het? Is dat alweer 2 jaar geleden? Ja. En het Nibud was hier over de vloer met allemaal experts van het Nibud. Nou, je kan ongetwijfeld dat voorbeeld nog herinneren van die man die niet zeker wist of het ging over de vader van iemand. Of die wel of geen recht had op een huurtoeslag. En dat er 2 groepjes van Nibud mensen behoorlijk lang bezig waren om überhaupt te achterhalen of die persoon wel of niet recht had. Ja. In die zin ga je het ook merken. Dat ook dat is een kritiekpunt op het toeslagenstelsel. Er zijn heel veel mensen die niet voldoende weten waar ze recht op hebben. Ja, met de belastingen heb je dat misschien wat minder. Met aftrekposten zou je dat kunnen hebben. Maar in principe is je aangifte een soort invuloefening. Mm-hmm. Maar bij de toeslagen veronderstelt toch heel veel dat mensen ook zelf in staat zijn om uit te rekenen, aan te geven en zelf in te schatten van heb ik wel of niet ergens recht op.
Ja.
En ja, dus in die zin, er zijn eigenlijk al nu in deze podcast al zoveel redenen voorbij gekomen waarom het en economisch beter zou zijn en voor de uitvoering beter zou zijn en voor de productiviteit van de economie beter zou zijn, maar ook voor de uitlegbaarheid van mensen, voor het vertrouwenwekkendheid van mensen, voor de financiële zekerheid van mensen, dat het echt grootschalig op de schop gaat. En dus ja, als het goed gaat, als het goed gebeurt, zou je dat op al die terreinen moeten kunnen merken. Het hangt een beetje van jouw situatie af op welke manier je dat merkt. En hopelijk gaat de belastingaanslag dan ook een klein beetje omlaag. Kijk, als dat nou de uitkomst is.
Helemaal helder. Ja, het staat me er goed bij inderdaad met het Nibud. Het waren de 2 mensen die er heel veel van af wisten hoe toeslagen moest aanvragen. En die kwamen er al niet uit. Voor mij was het echt een eye-opener dat het zo ingewikkeld was.
Ja, dat voorbeeld had ik dus ook met de fiscalist die ik sprak voor het verhaal. Die ook zei van het is echt, ik persoonlijk ben zo lang bezig uit te rekenen wat iets betekent. Als er iets verandert in je situatie. Als je gaat trouwen of als je gaat scheiden. Of je kinderen krijgt. Als je meer gaat werken, als je minder gaat werken. Nou, reken het dan maar eens uit. Wat dat voor consequenties heeft. Dat is echt niet goed. Dat maakt mensen onzekerder. Mensen kunnen verkeerde beslissingen nemen daardoor. Al die onbedoelde effecten moeten uit dat systeem gehaald worden.
Ja. Volgende week gaan we proberen de formatie weer een beetje te helpen met het volgende hoofdpijndossier.
Het klimaatprobleem oplossen.
Precies, in één podcast. Half uurtje tijd, dan zijn we klaar. Moet lukken. Een mooie serie waar je mee aan de slag bent. En daar komt dus nog meer van. Dankjewel voor je tijd, Martin. We zijn terug te luisteren op iTunes en op Spotify. En mail ook Martin over klimaat of over het belastingstelsel. Podcast@dft.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.